gebeurt allemaal heel veel op zo'n zondag. Prijs de Heer, mooi. Ik hou van het woordje bestemming, van destiny. Ik vind dat zo'n prachtig woord, destiny, bestemming. En ik moet wat vertellen, een beetje wat grappig. Ik ben in Duitsland opgegroeid en toen ik 16 jaar oud was, 16 jaar, heb ik een elektrische gitaar gekocht. Een mooie, vette elektrische gitaar. En met een paar vrienden wouden we een band beginnen. En wouden we muziek maken, hele harde muziek. En de naam van de band moest heten Fanatic Destiny. Het slaat nergens op, maar het klonk leuk. Het klonk leuk. Fanatic Destiny. En zo is, ja, dat wouden we dan muziek maken. We zijn een beetje begonnen. En toen verhuisden mijn ouders naar Nederland en ik moest mee. Dus van die band is nooit wat gekomen. Het was geen bestemming daarvoor. Ik ben verhuisd naar Nederland. Maar het grappige is dat woord blijft mij altijd fascineren. Bestemming. Destiny. En er is natuurlijk zoiets als jouw eeuwige bestemming. Eternal destiny. Jij hebt een eternal destiny in de hemel. Je bent een hemelburger. Dat is de eternal destiny. En dat zal machtig zijn. Daar gaan we voor. 100%. Dat is geweldig. Maar toen jij christen werd, werd je niet opeens weggerukt uit dit leven en kwam je in het paradijs terug. Toen jij jouw leven aan de Heer gegeven heeft, was je nog steeds hier op aarde. En God heeft hier ook op aarde, op deze plaats, een bestemming op jouw leven. Een roeping op jouw leven. Jij hebt een bestemming ook hier op aarde. En die moet jij kennen. Die moet jij leren kennen. Want als je dat niet weet, dan en welke kant ga je uit? Dus ontdek jouw bestemming hier op aarde. Wandel in die roeping. Wandel. En we hebben het over leven. Leef jouw bestemming uit. Maar dat is eigenlijk wat ik volgende week meer wil gaan preken. Over hoe je dat uitleeft. Ik ga vanochtend over iets anders hebben. En iets meer fundamenteels. Dat jij deel uitmaakt van Gods plan. Jij zit daarin, in dat plan. En deze preek is niet voor alleen voor de jonge mensen. Het maakt niet uit welke leeftijd jij hebt. God heeft een plan met jouw leven en jij maakt deel uit van dat plan. En het goede nieuws vanochtend is dat ook geldt voor mensen die het verknald hebben. Mensen die een puinhoop ervan gemaakt heeft. Mensen die een verleden hebben. En mensen die hun leven, zelfs als jouw leven nu in puin ligt. God heeft een plan met jouw leven. En er zijn twee soorten van deze mensen die van wie hun leven in puin ligt. Aan de ene kant kan het zijn omdat je zegt van ja, ik heb fouten gemaakt, ik heb het verknald, ik heb slechte dingen gedaan. Maar het kan ook zijn dat jij hier zit en zegt, mij zijn verkeerde dingen aangedaan. Ja? In mijn jeugd en toen ik opgegroeid ben, mij is kwaad aangedaan. En de ene zegt, God is klaar met mij. Nadat wat ik allemaal gedaan heb. God is er helemaal. God kijkt niet meer naar mij om wat ik gedaan heb. Maar de anderen zeggen, na wat ik allemaal meegemaakt heb, dan moet God mij wel verlaten hebben of vergeten hebben. Maar ik wil echt iedereen hier vanochtend bemoedigen. God is in staat om jouw levensverhaal te herschrijven. God is in staat jouw levensverhaal te herschrijven. God heeft een plan met jouw leven. Jij had misschien grote plannen met jouw leven en je bent in een put terechtgekomen. Zoals Jozef in een put terechtgekomen is. Je leven ziet er heel anders uit van wat je toen gedacht hebt dat het zou worden. Maar God is niet klaar met jou. God is niet klaar met jou. Je had misschien laat ik dat even vertellen. Wij hadden ooit, jaren geleden, kwam er een duif bij ons terecht in onze tuin. Je hebt het ook wel eens gedeeld. En die duif liep zo'n beetje rond. En hij was best wel apart. En normaal loop je er naartoe, de duif ging dan weg. Maar die duif die liep niet weg. En toen zagen we dat daar ook een tag aan zat. Dus we konden hem zo oppakken. En er was een telefoonnummer op. Dus ik belde het nummer op. En dat was een nummer uit Düsseldorf, Duitsland. En toen zei ik, dankjewel dat je belde. We hebben hem in Barcelona losgelaten, die duif. En hij is dus blijkbaar in Zaandam terechtgekomen in mijn tuin. Wauw, dat is toch apart, hè? En dus ik heb een beetje nagevraagd. Ik had Gerard gevraagd van, wat moet ik ermee doen? Dus ik geef hem wat voer. En dus uiteindelijk hebben we hem ook naar Wormer gebracht, die duif. En is hij een tijdje geweest. Maar plotseling, na een paar dagen, is hij van Wormer weer in onze tuin gevlogen. En wij dachten... Op een gegeven moment hebben we hem gevoed en zo. We hebben hem een naam gegeven. Felix. We hebben Felix. En wat? Felix had hem voor. Ja, oh. Nee. Vraag even aan Wim. Wacht even, stop. Vraag even Wim wat Felix betekent. De voorspoedige, de gelukkige. Come on. Dit is een prachtige naam. Ja. Maar onze Felix, we gingen hem voeden. En wij vonden dit bijzonder. Hè? Elke ochtend keken hoe gaat het met Felix en alles. En hij zat gewoon in de tuin een beetje rondlopen. En er waren geen katten. Maar op een gegeven moment, en ik belde die man in Düsseldorf weer op. En hij zei, maak je geen rust, voed hem gewoon. En op een gegeven moment vliegt hij weg. En ik zei, oh, wauw. En dus wij voeden hem en inderdaad, het was op een gegeven moment een dag, ik weet niet, een week of twee of drie, ik weet het niet. Opeens was hij er niet meer. En dat deed, we waren toch verdrietig, hè? Maar hij heeft zijn bestemming op die manier bereikt en wij mochten een klein deel uitmaken dat hij weer terugkwam naar zijn bestemming. Nou moet ik zeggen, God heeft daardoor heel erg tot mij gesproken. Dit was echt voor mij echt heel profetisch, want we hadden in die tijd, heel veel mensen uit Iran hier kwamen hier naar onze gemeente en ik hield echt heel veel van hen. En op een gegeven moment, 4, 5 jaar geleden, zat de hele gemeente vol met broeders en zusters van Iran. Maar uiteindelijk werd verteld, oh, die wordt naar Maastricht verhuisd en die verhuisd naar Rotterdam. Dus van hieruit gingen ze allemaal weg. En ik werd zo verdrietig. Ik raakte zo gehecht aan jullie. En heel veel mensen verhuisden dan. En toen heeft God mij aan de hand van die duif laten zien van, ja, jij moest ze voeden. Jij moest ze te eten geven. Maar dit is niet hun plek, niet voor iedereen dat ze hier zullen terechtkomen. Ik ben zo blij voor degenen die hier zijn, gebleven zijn. Prijs de Heer. Maar heel veel van hun zijn goed terechtgekomen, maar niet hier. Weet je, en onze opdracht was ze te voeden. Maar ik vind het zo apart. Een duif wordt losgelaten in Barcelona en komt terecht in Zaandam in plaats van terug in Düsseldorf. En misschien ziet jouw leven ook zo'n beetje eruit. Hè? Van hey, als je nadenkt, ik wou dit doen en dat doen. En daar is zo weinig van terechtgekomen. En je vraagt je ook van hoe ben ik op deze plaats terechtgekomen? Waar is het misgegaan in mijn leven? Nou wil ik jullie wel vertellen. Vragen als hoe en waarom helpen niet veel. Hè? Dus, en soms is analyseren prima. Hè? Maar hoe en waarom is meestal achteruit kijken. En dan ben je bezig met achteruit. En deze nieuw woord, hebben jullie van het woord blamestorming gehoord? Blamestorming, prachtig woord. Komt van brainstorming, maar het is blamestorming. Allemaal samen zitten en kijken wie schuldig is. Wie heeft het gedaan? En dus energie insteken om te kijken van waar ging het mis, wie heeft het fout gedaan. Uren praten over schuld, schuld, schuld. Maar ik wil jullie uitdagen om niet hoe of waarom te veel aandacht te geven, maar het woordje waartoe. Waartoe. Lama in het Hebreeuws. Waartoe. En dat is ook, Jezus zei aan het kruis niet, waarom heeft u mij verlaten, maar waartoe. Waartoe? Dat is het woordje lama. En als je vraagt waartoe gebeurt dit, betekent ook dat je zegt van ik kan ervan leren. Alles waar jij doorheen gaat, kan jou beter maken of bitter maken. Alles. Jij hebt zelf die keuze. Wat nu dat ik door een moeilijke een tegenslag storm, uiteindelijk kan het jou sterker maken of bitter maken. En ze zijn er daarvoor dat jouw geloof groeit. Ik vertel je vandaag, God heeft jou niet vergeten. Jij maakt nog steeds uit van het plan van God dat op jouw leven is. Je hebt misschien een grote omweg gemaakt. Je bent niet direct naar wat jouw visie, wat God misschien jaren geleden tot jou gesproken heeft. En Soms is ook een omleiding gekomen door een misleiding. En heb je verkeerde beslissingen gemaakt in jouw leven. Maar dat is niet het einde van het verhaal. En dat is zo prachtig. Het is niet, het is niet te laat. Jouw bestemming heb je niet kapot gemaakt. We kunnen dat niet doen. Jouw bestemming is niet stuk gegaan, stuk gelopen. Niet door wat je gedaan hebt en ook niet wat jou is aangedaan. Plan A is misschien mislukt. Maar er is bij God altijd een plan B. Dat is onze God, is een God van plan B. En het goede nieuws vanochtend wat ik jullie mee wil geven is omdat jij verkeerde dingen gedaan hebt, herschrijft God het script voor jou. In plaats van jou uit de film te gooien. Om deze metafoor te begrijpen, vertel ik je even een bijzonder verhaal. Sorry, het heeft hier met een film te maken. En de eerste film van Star Wars, New Hope, lange, lange tijd, einde 70e jaren. Ik weet niet of je dit gehoord hebt, maar dat was een gigantisch succes. En men was klaar om deel 2 te filmen. En een week van tevoren had de hoofdrolspeler Mark Hamill had een heel groot ongeluk meegemaakt. Echt heftig ongeluk. Grote wond in zijn gezicht. En wat nu doen? Gaan we door met het filmen? Kan dat wel? Toen was de technologie was een stuk moeilijker. Dus het was de vraag, zou hij wel kunnen acteren? Er was dus grote paniek, maar de regisseur, George Lucas, die kwam met een geniaal plan. Hij veranderde het script. Hij begon die film op een ijsplaneet. Dat was maakt helemaal niet deel uit van de originele film. Hij begon de film met een ijsplaneet waar Luke Skywalker, Mark Hamill, werd vervolgd door een heel lelijk monster. Hij moest rennen. En daardoor liep hij een wond in zijn gezicht op. En zo werd dat een deel van de film. En ik vind dat zo bijzonder. Dit was niet deel van, het maakte niet deel uit van het originele script, niet van plan A. Dit was erbij gemaakt vanwege het letsel wat Mark Hamill opgelopen is. En ik vind dit een prachtige vergelijking wat God met ons doet in ons leven. We zijn allemaal dingen opgelopen in ons leven. Littekens, ervaringen van vroeger. Mislukkingen van vroeger. Domme dingen die wij gemaakt hebben. En onze film is daardoor niet voorbij. God heeft nog steeds een prachtig plan met jouw leven. Jij bent niet vervangen, je bent ook niet uitgeschreven. Maar dat wat misgegaan is, wordt deel van wie jij bent en van jouw film. En ook de verkeerde dingen die nooit hadden mogen gebeuren. God heeft voor jou het script aangepast. En met jouw littekens mag jij doorgaan. En dat, of het nou jouw schuld was, of dat het jou aangedaan heeft. Het verhaal van Jozef in de Bijbel is een van de meest prachtige verhalen in de Bijbel. Heel veel Hollywoodfilmen zijn ook daarop gebaseerd. Het prachtige verhaal van hoe iemand in de put is en dan uiteindelijk in het paleis terechtkomt. Dus dat bijna sprookjesachtig, maar zo bijzonder. Jozef die werd door zijn broers verkocht als een slaaf. Verraden door zijn eigen broers. En dan echt vals beschuldigd van aanranding. Dat is wel heel erg. En daardoor ook nog in de gevangenis komen. En uiteindelijk werd hij onderkoning van Egypte. Van de put naar het paleis. Het is een bemoediging voor ons te weten dat bij God alles kan bijdragen ten goede. Wat een vers in Romeinen 8 vers 28 wil ik met jullie voorlezen. Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wauw, laat ik die nog een keer lezen. Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Alles bijdraagt aan het goede. Wauw. Ben jij geroepen door God? Want het gaat hier over de mensen die geroepen zijn. En heb jij die roepstem al beantwoord? Heb je ja gezegd tegen God? En hou je van God? Degene die van God houden. En degene die geroepen zijn. Het gaat hier over discipelen van Jezus. Voor hun geldt dat alles bijdraagt aan het goede. Hou jij van God? Ben jij geroepen? Heb je ja gezegd op God? En voor hen zal alles bijdragen ten goede. Dus dit betekent uiteraard dat de discipelen van Jezus ook moeilijke dingen meemaakt. Want dat goede dingen bijdragen ten goede. Ja, dat makes sense. Hè? Maar dat alles bijdraagt ten goede. Nou, hier, de belofte is hier dat zelfs de vervelende dingen, de moeilijke dingen, de zware dingen en zelfs trauma, dingen die je meegemaakt, alles kan bijdragen ten goede. Wat een belofte. Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Dus alle mooie dingen, ja, dat is goed. Maar juist ook de nare dingen in het leven. Ook de dingen die nooit hadden mogen gebeuren. En dit vers uit Romeinen 8 vers 28 is een verwijzing naar het verhaal van Jozef. Een deel daarvan is ook een citaat. Jozef zegt tegen zijn broers in Genesis 50 vers 20. Jullie hadden kwaad tegen mij in zin. In de zin. Jullie hadden mij verkocht. Eerst wouden ze hem vermoorden. En toen zei Ruben, gooi hem in een put. En toen werd hij verkocht. Dus jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat kwaad dat jullie gedaan hebben, heeft hij ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. God heeft dat, deze erge daad, verraad van broeders. En dat lijkt natuurlijk op wat Judas gedaan heeft. Judas heeft Jezus verraden en uitgeleverd aan de Romeinen. Maar dat heeft onze redding gebracht. God keert kwaad ten goede. Hij kan dat doen. Waar de duivel dacht je te vernietigen, waar de duivel dacht, nu heb ik je te pakken. En hij heeft je misschien ten val gebracht, hij heeft jou dingen aangedaan. En God draait het om in een overwinning, in een machtige overwinning. En je snapt ook dat je geen overwinningen kan behalen als er geen strijd is. Dat is logisch. Als je niet strijdt, kan je ook geen overwinningen maken. En strijd, winningen worden altijd in de frontlinie behaald, niet achterin. En niet aan de tekentafels van de generalen, maar voorin, daar wordt gestreden. Nu heeft het verhaal van Jozef wel twee kanten. Misschien ben jij de Jozef die rechtvaardig is en godvrezend en oprecht. En desondanks zijn erge dingen gebeurd in jouw leven. Dat kan dat jij een Jozef bent. En dan mag ik jou ook zeggen, God zal alles ten goede keren. Maar misschien ben jij meer als Jozefs broer. En ben jij aan de kant van degene die het verprutst heeft. Degene die een bende van gemaakt heeft. Die anderen onrecht heeft aangedaan. En ik heb ook vandaag heel goed nieuws voor jou. Gods genade is nog steeds amazing. Is adembenemend. Is geweldig. Amazing grace. Zo slecht vertaald in Nederlands. Maar in Engels gaat het zo. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. En weet je wat een wretch is? Dat is een ellendeling. En als je dat in Nederlands de vertaling is, die dat onrecht of zoiets, dat is heel zwak vertaald. Maar hier, dus die John Newton die dit geschreven heeft, die was een boef, die was een hele slechte man. Die heeft slaven verkocht, was een kapitein van een slavenschip, heeft erge dingen gedaan, is tot geloof gekomen en heeft het lied geschreven. Dus amazing grace, how sweet, that saved a wretch. Zo'n ellendeling als mij heeft hij gered. En als jij gered bent, dan ben je geen ellendeling meer, dan ben je een kind van God geworden. Nieuwe identiteit, nieuw leven, dat is wat God geeft. Dus het oude laat je achter, je hebt het nieuwe aangenomen. Maar dat is wat genade gedaan heeft. Dus ook jouw fouten kan God ten goede keren. Bizar, van zo'n mooi lied had nooit geschreven kunnen worden daar kom je niet bij. Als je al lid bent van Ichtes een langer, dan weet je dat ik nog een zoon heb in Duitsland van 28 jaar. Dus niet een zoon van Ala. Rafael heeft nog een halfbroertje. En David heet hij. En hij is getrouwd met Jasmin. En ze hebben een kindje gekregen. Oh. Ik ben opa. Dus ze hebben een dochtertje. En het dochtertje heet Lia. Prachtig, prachtig kindje. En dat klinkt nu allemaal zo lief en mooi. Hè? Van, oh, wat lief. Pastor Jan is opa. Weet je, ik ben 29 jaar geleden door de hel gegaan. Voor mij was dit zo een nachtmerrie. En waar ik doorheen gegaan ben. Ik dacht, ik was 18 jaar oud, naïeve christelijke jongen. Heb me laten verleiden door een vrouw die 10 jaar ouder was dan ik. Ze werd zwanger. Ik groeide op, hè. Ik wou de Heer dienen. Ik wou zendeling worden en pastor worden. Ik wou de volgende Reinhard Bonke worden, een evangelist. En dat was mijn passie, mijn hele jeugd. Ik heb kerk en het koninkrijk van God was alles voor mij. En dan gebeurde dat. Ik liet me verleiden. En ik dacht echt, ik heb mijn roeping verkwanseld. Ik dacht, ik heb het verprutst. Helemaal verprutst. Ik dacht, alles is voorbij. God is klaar met mij. En als je dan weer Romeinen 8 vers 28 leest. En wij weten dat voor wie God lief hebben. Voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn. Alles bijdraagt aan het goede. Nou, dat geeft dan opeens een hele andere lading. Weet je van, dank u Heer. Dus u bent niet klaar met mij. Ja. Wat bent u toch genadig. En zelfs de verkeerde dingen. Bizar toch. Dit is zo'n groot mysterie. Als je kijkt naar Salomo, koning, de wijze grote koning Salomo, die had nooit mogen bestaan. Want zijn moeder was Bathsheba en Bathsheba was getrouwd met Uria. En Uria was een soldaat en best een kapitein in het leger van David. Maar David sliep met Bathsheba en liet vervolgens Uria doodgaan. Dat kan toch nooit in Gods plan geweest zijn? Gods plan. Dat kan toch niet voorkomen? Salomo had volgens de Torah, volgens de wet, nooit mogen bestaan. Dat mag toch niet? Moord, overspel, bedrog, verraad. Dat kan toch niet? En dan lezen we Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Alles. Alles. Alles kan bijdragen. Aan het goede? Hoe dan? Hoe kan dat? Hoe kan dat? En als je dan ziet bij Salomo, het was Salomo, niet David, maar Salomo die de tempel bouwde. Hij werd die wijze koning. Hij schreef verschillende psalmen. Hij schreef het boek Hooglied, Prediker en Spreuken. Allemaal boeken die geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Dat is koning Salomo. Die had niet mogen bestaan. Snappen jullie dat? Ik niet hoor, ik snap dat niet. Bij mij, dat gaat boven mijn denkvermogen. Ik vind dat zo bijzonder, hoe die alwetende God, hoe dat met zijn plan, zijn wil, dat is zo fascinerend. En dat God dat allemaal kan gebruiken. En dat kan je in één woord samenvatten, genade. Het is genade. Het is pure genade van God. Die een ellendeling, een wretch, he saved a wretch like me. Amazing grace. Genade zo oneindig groot. En weten jullie wat genade is? En weet je, ik kan echt urenlang preken. Ik kan week na week preken en uitleggen wat genade is. Ik kan woordstudies geven over het mooie woord charis. Het Griekse woord voor genade. Charis, prachtig. Of je kan het van het Hebreeuwse woord ganoen bekijken. Wat betekent dat? Genade is als je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Dus genade is iets onverdiend. Genade is als jouw schulden door iemand anders worden afbetaald. Jij hebt schulden. Je hebt ze zelf gemaakt, maar iemand anders betaalt het af. Genade. Genade is als je vrijgesproken wordt, ondanks dat jij schuldig bent, ondanks dat jij een overtreding hebt gemaakt, word je toch vrijgesproken. Genade. Genade is als je schuldig bent, maar geen straf krijgt. Genade is vergeving ontvangen, ondanks dat jij schuldig bent. En dit allemaal is prachtig, dit is theorie. En dat leren we in de kerk, en preek na preek. En Paulus legt brief na brief uit wat genade is, want dat zijn thema's van Paulus waar hij heel diep in gaat genade. Maar weet je dat Jezus in al zijn preken het woord genade niet één keer gebruikt? Niet één keer, je kan het zoeken, dat is er niet. Maar weet je wat Jezus wel deed? Hij liet het zien. Jezus liet zien wat genade is. Hij vergaf een vrouw die overspel pleegde. Hij kwam in het huis van de bedrieger Zacchaeus. Hij gaf Petrus een tweede kans. Jezus vergaf zonden, genas, zieken, dreef demonen uit. Dat is genade, genade, genade. Alles wat Jezus deed was uit genade. En uiteindelijk stierf Jezus aan het kruis voor onze zonden. Jezus heeft die schuld die wij eigenlijk hadden moeten betalen, heeft Jezus betaald aan het kruis. Wij hoeven het niet te betalen. Jij hoeft het niet te betalen. Dat is pure genade. In Johannes 1 vers 17 staat, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Gekomen, genade is gekomen. Het is hier, je mag het ontvangen. Vergeving, en genade en vergeving liggen heel dicht bij elkaar, want je ontvangt genade door de vergeving aan te nemen. Dus natuurlijk is het, theorie is prima, theorie is goed, preken over genade, wat is genade, bijbelschool, leer daarvan, wat is genade, maar je moet het ervaren. Heb jij al genade in jouw leven ervaren? Heb je het al ontvangen? Heb jij vergeving ontvangen in jouw leven? Heb je Gods genade al toegelaten in jouw leven? Heb je Gods liefde ervaren? Zijn goedheid? Allemaal uit genade. Weet je wat, ik heet eigenlijk Johannes, dat staat in mijn paspoort. En ik was zo suf, toen ik naar Ierland vloog, ik was zo... Ik heb die ticket zo snel gemaakt. En voor het eerst, ik ben echt honderden keren gevlogen. En ik moest heel snel een ticket boeken. En ik schreef Jan Barendse. En dan kwam ik in Schiphol aan. En toen zei ze, nee, je staat er niet in. Ja, Jan, Johannes, dat is toch hetzelfde. Iedereen weet dat Johannes. Hè, toch, Jan is Johannes, dat weet hij. Nee hoor. €100 moest ik betalen voor naamverandering. En dan sta je op die balie, moet je naar een balie toe. En dan doen ze tik, 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 €100. En ik denk, voor wat? Weet je, en dus dat was niet echt genade. Maar weet je, maar toen op de terugvlucht, je wil inchecken. En ze, nee, je staat er niet in. Ja, Allah staat er wel in, maar jij staat er niet in. En ik denk, nee, hebben ze het alleen voor de heenweg gevlucht? Dus jongen. Nee, ik, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. He, en dus weer naar de balie toe. En dan... €100. Nee hoor, ik heet Johannes. Geen cent hoefde ik te betalen. Want die Ieren zijn heel genadig. Die, zo lief. Had no problem, mate. Have a Guinness. Zo makkelijk. Het zijn Nederlanders die altijd zo streng, calvinistisch, vingertje en alles. Oh, mag ik niet zeggen. Ik hou van... Nee, maar het is dezelfde daad. Hè? Gewoon klik, klik, klik. Johannes, Jan weg en Johannes erin gezet. De ene vraagt €100 en de andere is genadig. Het is een bijzondere wereld leven in. Maar God is genadig. En het heeft mij weer een mooi verhaal opgeleverd. Ik kan nog een mooi verhaal. Die heb ik ook eens een keer eerder verteld over mijn mooie naam. Misschien weet je dat nog. Maar ik ben van Eilat ben ik naar Ein Gedi, naar de Dode Zee gereden. En dat is gewoon door de woestijn rijden. Er is echt helemaal niemand. En je mag de 80 rijden of zo. En ik ben in Duitsland opgegroeid. En mijn rechtervoet is een beetje zwaar af en toe. Dus na een tijdje, ja. Dus ik rij. Uiteindelijk, ik reed 140. En er was niemand, er was echt helemaal niks. Uit het niks komt een politieagent. Echt. En ik, het is een Israëlische auto, een Israëlische kentekening. Dus ik uitstappen en die man schreeuwt en boos en dit en dat. En ik heb, Anilome daarbij je vriend. Ik spreek geen Hebreeuws, sorry. Dus hij paspoort dit alles. En hij wil het invoeren. Hoe heet jij? What's your name? Hij zegt, Jan. Jan, waar is Jan? Johannes. Johannes, Jan. Hij probeert en probeert. En het lukt maar niet om het in te voeren. Nou, als je harder dan 40 kilometer... Hij had die auto en rijbewijs in moeten nemen en alles. Dus ik dacht echt, ik stond daar te bidden. Ik zei, Heer, ik zal het nooit meer doen. Nooit. Ik rij nooit meer. Nooit meer. Beloftes. Nooit meer. Nooit meer. En daar stond ik dan. En toen zei ik, maar, what's your name? En hij zei, Johannes. En hij zei, Johanan. Johanan, God is genadig. En hij keek me aan. Go! Go! En hij zei, tot daar. Wauw. Ja, dat is genade. Dat is genade. Ik heb de straf verdiend. Hè. Vakantie voorbij, rijbewijs weg en alles. Dat had ik verdiend. Ik heb te hard gereden. Maar God is genadig. Wauw. Dus zulke dingen ervaren is heel, heel mooi. Door alles heen leer je. Ja. Maar dat ik hier vanochtend sta, wil ik echt zeggen, is puur genade van God. Hè. Alles wie ik ben, wat ik gedaan heb, is uit Gods genade. Hoe ervaar jij, als jij hier zit, maar hoe ervaar ik Gods genade? Ik heb nog nooit geproefd van Gods genade. Ontvang Gods vergeving. Accepteer zijn vergevenis. Geloof in Jezus Christus. Antwoord de roepstem van Jezus. En hou van God. Hou van Jezus. Zo ervaar je dat. En ik wil afsluiten met een van de meest dramatische verhalen in de Bijbel. Vinden we in Johannes 8. Een vrouw die betrapt was op overspel. Een heel, heel apart verhaal. Midden caught in the act. En ze wordt meegenomen. Jezus is in Jeruzalem. Jezus in de tempel. En ze brengen die vrouw naar Jezus toe. En zeggen van, ja, de wet van Mozes zegt dat zij gestenigd moet worden. Ze hadden de stenen al in hun handen. Hè? Ze waren klaar om deze vrouw te doden. Ze waren klaar om haar uit het script te verwijderen. Uit de film haar levensverhaal tot einde te laten komen. En ze zeggen, volgens de wet van Mozes moet zij gestenigd worden. Jezus, wat zeg jij? En dit was om Jezus om hem kijken of hij iets zegt tegen de wet. Hè? En Jezus zei die beroemde woorden, hè, die bijzondere woorden. Hè, als jij degene die niet gezondigd heeft, gooi je de eerste steen. Hè, als jij zonder zonde bent, hè, ga je gang. En stel je voor, die mensen staan klaar om haar te stenigen, waar iedereen bij is. En dan stuk voor stuk laten de aanklagers de stenen vallen. Eerst de ouderen, want die zijn wat slimmer. En die weten waar, dat ze ook foute dingen gedaan hebben. Ze laten hun stenen vallen en druipen allemaal af tot alle aanklagers weg zijn. Oh man, er zijn veel mensen die last hebben van de aanklagers. Stemmen van dit heb je gedaan, dat heb je gedaan. Jaren geleden ben je de mist in gegaan, heb je iets stoms gedaan. En je hoort elke keer die aanklager. En dat kan stoppen. Er is vergeving in de naam van Jezus. God is genadig. Hij kan alles ten goede laten keren. En Jezus zegt tegen deze vrouw, waar zijn je aanklagers? En ze zijn allemaal weggegaan. En Jezus zegt, ik veroordeel jou niet. Halleluja. Jezus veroordeelt deze vrouw niet. En Jezus legt de aanklagers het zwijgen op. Hij veroordeelt haar niet. Maar hij zegt wel die mooie woorden. Ga heen en zondig niet meer. Doe het niet meer. En dan vragen wij ons natuurlijk af, heeft die vrouw dan nooit meer gezondigd? En als ze gezondigd heeft, is dan weer schuld op haar gekomen? Maar dat is niet het punt van het verhaal. Hier gaat het om dat zij vergeven is. Zij heeft genade ervaren. En uit die genade, ze heeft genade geproefd van Jezus. En zij heeft... Ze heeft de genade ontvangen. Paulus legt later uit, en dat is een preek op zich, hoe te leven in genade. Daar zijn de brieven vol van. Leven uit genade, elke dag opnieuw. Dat is onze uitdaging. Maar wij mogen weten, we gaan zo meteen avondmaal vieren. Rafael, kan jij al, dat is een mooie overgang. Als wij zo meteen avondmaal vieren, jouw aanklacht is genageld aan het kruis. Alles wat je verkeerd gedaan is genageld aan het kruis. Wij zijn vrijgesproken. En jouw aanklagers, die zullen hun stenen laten vallen als jij de vergeving van Jezus aanneemt. Want dan is er niets meer om jou aan te klagen, want Jezus heeft jou vergeven. En voor alle duidelijkheid, wij noemen niet goed wat slecht is. Slecht blijft slecht, goed is goed, 100%. Verkeerde dingen in jouw leven zijn nog steeds verkeerd. Maar God is desondanks in staat om het ten goede te laten keren. Halleluja, halleluja. Halleluja. Laten we met elkaar bidden. Wil je met mij opstaan? Halleluja, dank u Jezus. Halleluja. Prijs de Heer. En... Halleluja. We zijn hier allemaal in verschillende fases van ons leven. En ik wil echt voor de mensen, ik ga geen oproep doen, Heer, op jouw plaats. Je staat voor de Heer, Heer, maar jij mag Gods genade ontvangen in de naam van Jezus. Jij mag die vergeving ontvangen. God heeft jou niet uit het script verwijderd. God heeft jouw levensverhaal. God heeft een plan met jouw leven. En nu misschien met een wond, met wonden. Maar God heeft het script gewoon veranderd. En jij mag wandelen in het nieuwe plan van God. Maak deze besluit. Maak deze besluit om Jezus na te volgen. Ontvang de vergeving. En vraag gewoon: God, ik wil uw genade ontvangen. Halleluja, Heer Jezus. Heer, uw genade is zo machtig. Heer, uw genade is zo groot. Heer, het is het is eigenlijk iets waar we met ons verstand niet bij kunnen. Genade is zo amazing, zo bijzonder groot. En wij mogen het ervaren. Het is niet alleen maar droge theorie, maar in ons leven mochten we het ervaren. Hoe u hebt vergeven. Hoe keer op keer heeft u vergeven. Dank u wel, Heer. En ik dank u, Jezus, dat wij daarin mogen staan, in die genade mogen wandelen. En lieve broer, lieve zus, waar je ook bent. Ik ken jouw verhaal niet, maar God heeft jou vergeven. Ontvang de genade van God in jouw leven. Sta weer op. Sta weer op. Ga in die positie staan. Die dromen van vroeger, die komen weer terug. De roeping van God is niet weggegaan. Het zal er misschien anders uitzien. En je hebt misschien een litteken op je gezicht opgelopen. Maar dat zal alleen maar bijdragen ten goede. Alles wat je meegemaakt heeft, heeft je sterker gemaakt in jouw geloof. Het was niet goed. En wat jou is aangedaan is, was verkeerd. Maar nu sta jij hier. En God heeft een plan. En jij mag delen. Je mag delen van wat jij hebt ervaren. Je mag anderen bemoedigen. Ga in het plan van God staan. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Heer, u bent zo goed. Halleluja. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Ik vraag of de band naar voren komt en dan gaan we ons...